Gemeente, mevrouw J. Roos uit Helpersluis heeft een geslaagde operatie aan haar oor ondergaan en mocht weer naar huis terugkeren. Afgelopen dinsdag op de aannemingsavond zijn door de kerkraad toegelaten tot het doen van openbare belijdenis des geloofs Marinus en Alice Heuvelman, Johan Romer en Melanie Kok. Zij zullen bij leven en welzijn op tweede paasdag belijdenis afleggen. Aanstaande dinsdagavond is er voor de laatste keer dit seizoen catechese. Aanstaande Goede Vrijdag 29 maart is er om 19:30 een dienst die ik zelf hoop te leiden. De middagcollecte heeft totaal opgebracht €3.376,05. Dus 33,76,05. En daarvoor is de kerkraad heel dankbaar. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is een extra collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, over de leer van God, de leer van Christus, waar het ook in de prediking over zal gaan. En wel uit Psalm 19, het 5e vers. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Billijkheid betekent iets wat rond en recht, wat echt is. Een straal, een lichtstraal van rechtvaardigheid, is Gods dierbare leer. Psalm 19, vers 5. ware leer van Jezus Christus, die vindt zijn grondslag in Gods recht. Daarom gaan we zingen naar de wet des Heren. Dus op deze manier krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht? Schoon. Vanuit Psalm 19, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebedsgemeente. Heere, ge hebt ons deze morgen opnieuw hier samengebracht in een samenkomst van de gemeente die in wezen niet verschilt van de vele samenkomsten die wereldwijd op deze dag gehouden zullen worden. Op welke locatie, in welk land dat ook zal zijn. Want het gaat er immers om dat we bijeen zijn. Bij die ene Heere en Heiland, zaligmaker, koning, verlosser, medicijnmeester. En al die tientallen namen die u hebt ontvangen van uw kinderen, die u leerde liefhebben boven alles. Want u bent al onze hulde waardig, Heere. Er is geen God dan u. Er is niemand die zich meer aan ons gelegen laat liggen en bekommerd is om ons dan u, o Vader der barmhartigheid. U die uw Zoon hebt gezonden om het allergrootste probleem van de mensheid tot een oplossing te brengen, de zonde. U bent het ook die nadat zondaren vergeving vroegen en geloofden in de vergeving, die door uw vaderlijke goedheid hen heiligt. En dat doet u op een wonderbare manier. U maakt uw kinderen ook vandaag in 2013 gelijkvormig aan het beeld van Christus, zodat de wereld er een beeld van heeft wie de Heer Jezus is. O Heilige Geest, wat doet u dat zo wonderlijk? Want u spreekt tot ons op velelei wijzen. In de eerste plaats wel door uw woord. En daarom is het zo'n voorrecht dat we hier mogen samen zijn. Want we rekenen erop dat u de schriften voor ons verklaart, verheldert en dat u daar uw knecht voor gebruikt en onze harten opent voor het woord. We rekenen erop, Heer, omdat u het beloofd heeft dat u door de dwaasheid der prediking zult zalig maken die geloven. Hoewel we tegelijkertijd erbij voegen dat het onverdiende genade is, dat uw goedheid, uw genade, barmhartigheid door ons niet eens begeerd wordt. U zoekt mensen op die u niet zochten. En nadat u ze gevonden hebt en het vindenstijd is geworden, als die twee bij elkaar komen, de rechtvaardige God en de doodschuldige zondaar, gaat er iets zo moois opbloeien. Leven, eeuwig leven. Want de schuld wordt betaald. De ongerechtigheid. En er is een verzoening met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. En we mogen toeleven naar de Goede Vrijdag en naar de Paasdagen, waarop we ook door de Heilige Geest mogen verstaan wat het wil zeggen om op te staan in dat nieuwe leven. Zodat het ook voor ons gevoel, voor onze waarneming, voor ons beleven opbloeit. En wij bidden om de zegen die nodig is van 's hemels wegen, om te bedenken de dingen die boven zijn en de lengte en de breedte en de hoogte van de liefde Gods in Christus te mogen verkennen, de invloed van u en een geopend hart en een toebereide aarde om het zaad te ontvangen. Wij danken u dat deze week op de aannemingsavond de 4 belijdeniscategezanten zijn aangenomen. Zie hen aan in de Heer Jezus, Heere, opdat ze hun aangezicht tot u mogen opheffen op de tweede pasdag. En in alle lek en gebrek, toch vertrouwend op uw woord alleen, belijdenis des geloofs, mogen afleggen. Wij danken u dat u in uw vaderlijke goedheid hebt omgezien naar mevrouw Roos. En dat de operatie geslaagd mag worden genoemd. Dat u daarin ook de gebeden hebt willen horen, heren. Geef dat de vrucht ervan ook helend zal zijn. Wij danken u, heren, dat u onder andere zieken of u naar de kerk brengt, of ze thuis opzoekt. U bent het, heren, die ons leven helemaal kent. Er valt geen musje ter aarde, nog een haar van ons hoofd, zonder de Vader. En daarom pleiten we op uw vaderlijke goedheid. Zie op de zieken in gunst van boven. Wees hen toch genadig, heren. U weet hoe ze zich kunnen voelen, eenzaam en verschoven, als de ellende hen neerdrukt. Maar u bent het, heren, die zich niet onbetuigd laat. Opdat wij een getuigenis zullen afleggen van de hoop die in ons is en de wereld verstaat, wat het verschil is tussen christen zijn en niet-christen zijn. Wij bidden u voor onze overheid en voor ons koninklijk huis en allen die tot hen behoren. Er staan grote dingen op til in verband met de troonswisseling. Ach, Heere, dat de troon der genade is gezocht zal worden door al de leden van ons koninklijk huis. En voor zover ze dat doen, Heere, hoor hen uit de hemel, de vaste plaats uw woning, zoals eenmaal de grote koning Salomo bad, toen die stond voor het front van de duizenden van Israël. Gedenk, Heere, allen die in overheidsorganen werken, plaatselijk, provinciaal en landelijk, en geef dat de wet van u de Heere, die steeds meer onder druk komt te staan, tenminste, mensen proberen dat, gehandhaafd mag blijven in ons land. Want als uw wet verlaten wordt, wee dan ons volk. Dan zal ons overkomen wat Israël overkwam. Zonder God in de wereld, openstaan voor alle invloeden vanuit de hel, aangestuurd worden door een leger van demonen, in plaats van door de levende God. Gedenk, Heere, degenen die om ons heen wonen, die vanmorgen de weg naar de kerkdienst konden vinden en in veel gevallen niet wilden vinden. Zij die niet konden omdat ze getraumeerd zijn geraakt door ervaringen in het verleden in de kerk, al dan niet terecht. Heel hen, Heere, en geef dat ze ware christenen ontmoeten, die hen vertellen dat als kerkmensen in de steek laten of kerkraden of dominees, dat niets geldt voor de Heere Jezus. En geef dat zij die de kerk niet meer wilden zoeken, door u worden opgezocht via ons, kerkmensen. En aangespoord worden en bemoedigd worden om de Heere Jezus te zoeken, opdat ze behouden worden. Wij danken u, Heere, dat u ons de mogelijkheid nog daartoe geeft. Gedenk de vervolgde gemeentes die in grote omzichtigheid te werk moeten gaan. En geef vrijmoedigheid die niet leidt tot onvoorzichtigheid, waardoor arrestaties ontstaan die niet hoeven. Maar geef dat als het zo is dat ze om de naam en de zaak van uw de Heer Jezus gearresteerd worden, dat ze in hun arrest mogen beleven. De spinnekop grijpt in de paleizen der koningen, ook al is dat paleis nu een cel. Zegen degene die voorgaan, heren, vandaag, bedenk in het bijzonder aan onze vriend en broeder, dominee van Vlastuin, die namens onze herstelde vormde kerk, ter wille van de studenten te Amsterdam en Korea verblijft, en daar vandaag uw woord mag bedienen. Heren, dat het voor hen, die dat woord daar horen, een bedouwing van de hemel mag zijn, om ook te ervaren dat waar zoveel duizenden kilometers ons normaal gesproken scheiden, de kerk van onze Heer Jezus Christus één is. Eén Heere, één toekomst, één hoop, één naam. Gedenk hem, Heere, in al zijn andere werken. Gedenk de andere docenten van de universiteit. Geef hen wijsheid, een wijs huisbeleid, liefde voor de studenten, inzicht in de schriften en in de stof die gedoseerd wordt. Wees met alle studenten, Heere, opdat ze als leerjongeren Christi zich laten leiden en zo worden opgeleid om op te gaan de kansels op en uw woord te verkondigen. In alle vrijmoedigheid, als de kooplui op de markt van de vrije genade, opdat velen zich gewonnen geven aan Koning Jezus en uw naam verbreid worden over de aarde. En ook in ons land. Dit bidden we van u, dit alles in uw naam, Heere, uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen, gemeente Johannes 18. Waar we samen na willen denken over de rechtszetting voor Annas, de hoge priester, de voormalige hoge priester moet ik zeggen. De schoonvader van Caiaphas, die op dat moment de hoge priester is. We beginnen te lezen in Johannes 18, bij vers 12. Daar sluit de lezing aan bij de arrestatie van Christus in Gethsemane. De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen. Eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelfde jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had, dat het nut was dat één mens voor het volk stierven. En Simon Petrus volgde Jezus. En een ander discipel, deze discipel nu was aan de hoge priester bekend, en ging met Jezus in de zaal van de hoge priester. De meeste bijbelverklarers nemen aan dat dit Johannes is geweest. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster, de portierster, en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zei tot Petrus: zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? Hij antwoordde: ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebben een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich, en Petrus stond bij hen en warmde zich. En daar komt nu het gedeelte waar het vanmorgen over gaat. De hoge priester dan vroeg Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degenen die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie deze weten wat ik gezegd heb. En als zij dit zei, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggend: antwoord gij al zo, de hoge priester. Jezus antwoordde hem, indien ik kwalig gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking, de kerntekst is vers 19. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. We gaan eerst over het lijden van de Heer Jezus in dit uur zingen, gemeente, vanuit Psalm 41. Want er wordt een doodstraf beraadslaagd. Liever gezegd, ze proberen alles te doen om de Heer Jezus te executeren. En daar gaat het ook over in Psalm 41. Het derde vers en het vierde vers en het vijfde vers gaat het over het feit dat zijn vriendisgenoten, zijn discipelen met wie hij samen brood heeft gegeten, hem verlaten hadden. Psalm 41 als profetie over het lijden van de Heer Jezus. We zingen de versen 3, 4 en 5. Gemeente, een van de dingen waar wij toch wel vaak tegenaan lopen is de hardnekkigheid van onbekeerde mensen. Vindt u dat ook? Mensen die je jarenlang meemaakt in je omgeving en waar je van denkt dat zijn aardige mensen, soms ook heel meelevende, intelligente mensen. En als je begint over de Heer en over zijn woord, dan zijn ze niet thuis. Dat hardnekkige verzet tegen wat eigenlijk? Tegen God, oh maar nee, denk ik, zegt een van de kinderen. Ja, maar beleven ze dat zelf zo? Ik denk het niet. Als ik met een van de mensen hier uit Abbenbroek spreek die nooit in de kerk komen, dan zullen ze niet zeggen dat ze tegen God zijn. Meestal zeggen ze dat ze tegen de kerk zijn. Allemaal regeltjes en zo. En dan komt er een heel verhaal, en niet zelden ook een verhaal van een verwonding in de jeugd is opgelopen omdat de kerk hem een steek heeft gelaten. Soms is dat waar en soms is het niet waar. Het zijn soms ook heel gekleurde verhalen. Maar meestal wordt het verzet tegen God verpakt in verzet tegen kerkmensen of kerk als instituut of de gemeente. Toch? Toch is dat niet de diepste reden waarom ze zich verzetten. De diepste reden is dat ze zich verzetten tegen de liefde. Hoewel er in de afgelopen eeuw nog nooit zoveel gezongen is over de liefde. En we nog nooit de mogelijkheid hadden om dat via allerlei media, televisie, internet, sociale media, langs onze oren te laten gaan. Nooit heeft er zoveel, is er zoveel te doen geweest over de liefde. Duizenden bladen, roddelbladen of andere bladen gaan over de liefde. Psychologen geven een mening ten beste, sociologen, kerkmensen, de liefde. Komt het toch dat mensen zich tegen de liefde verzetten? Dat is eigenlijk merkwaardig. Iets waar je zoveel over leest, waar zoveel over gepraat wordt op verjaardagen. Heel veel roddels hebben te maken met de liefde of met haat, tegenovergestelde. Of mensen die verliefd zijn op elkaar, of mensen die gaan trouwen, of die gescheiden zijn, of noem maar op. Komt het dat er toch zo'n groot verzet is tegen de liefde? Dat is de zondeval. We zijn werkelijk gevallen. De band met de bron van de liefde, God, is doorgesneden. Daarom spreekt de Bijbel onomwonden over iemand die onbekeerd is als een dode. Hij is een zombie, een levende dode. En daarom is er geen liefde in de wereld en het wordt in Nederland ras minder. We hebben tegenwoordig ambulances die een hond met een gebroken pootje komt ophalen, terwijl er al in 2012 28.000 kinderen zijn vermoord in de abortusklinieken. Wat gebeurt er toch met ons land? We weten geen raad meer met de liefde. We hebben wel een partij voor de dieren, maar niet een partij voor Christus. En als je de kerken en gemeentes al een partij voor Christus zou moeten noemen, dan wordt er over geschamperd en om gelachen, belachelijk gemaakt. Gemeente, niet gaan somberen nu, hoewel dit voluit waar is en heel bedreigend voor onze Nederlandse staat en cultuur, want er is niets nieuws onder de zon. Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Petrus heeft gezegd, acht het niet vreemd als de hitte der verdrukking over u komt, alsof u iets nieuws overkwam. Alzo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. De Heilige Geest heeft zelfs door middel van Paulus gezegd, die godzalig willen leven, dus heilig, die zullen vervolgd worden. En dat komt omdat de mensen de liefde niet begrijpen. Dat betekent dat als je door Gods genade liefde laat zien in je leven, dat mensen je slecht zullen begrijpen. En hoe meer je van die genade krijgt, en hoe meer liefde je laat zien, des te vreemder reageren de mensen op je. Het is toch wel heel bijzonder vreemd, vinden jullie niet, jongens, hoe de mensen op de Heer Jezus reageren. Hij was zojuist gearresteerd in Gethsemane. Gearresteerd? Waarvoor? Hij was jarenlang het hele land doorgegaan, goeddoende, genezende, het evangelie van het koninkrijk verkondigend. Ze hadden in zijn ogen de liefde gezien, ze hadden het in zijn handen gezien en heel zijn doen en laten. God was op aarde. Hij had nooit iemand afgerekend, nooit iemand afgewezen. Hij had zelfs melaatsen omhelst. Niemand heeft ooit zoiets gezien. Hij was een man van smarten, verzochting, krankheid. Dat kon je wel aan hem zien. Hij leed en hij leed zijn leven lang. Want hij kon de liefdeloosheid niet verdragen. En als je een kind van God bent, heb je er ook wat van. Dat je de liefdeloosheid niet kunt verdragen. En nu wordt hij dan geleid voor die grijze eminentie. De voormalige hoge priester Annas, de schoonvader van de huidige hoge priester Caiaphas. Midden in de nacht. Tussen 1 en 3 uur. Liefdelozer kon niet, want het Joodse recht schreef voor dat een rechtszitting bij daglicht moest plaatsvinden. Maar nog erger was dat heel die rechtszitting en alle rechtszittingen die nog zouden volgen voor Caiaphas en het Sanhedrin, voor Pilatus, voor Herodes, alleen maar bedoeld waren om zo snel mogelijk deze man te vermoorden. Dat was hun bedoeling en geen andere. Hoe kwamen ze ertoe om Jezus te vermoorden? De liefde te vermoorden. Kom jij ertoe om je papa of je mama die jou zo lief heeft, al is het alleen maar een gedachte uit te schelden, of brutaal te zijn. Hoe kom je ertoe om je man of je vrouw die zoveel van je houdt, te vernederen, te neer te zetten, te negeren. Hoe kom je ertoe om op je werk jaloers te zijn op mensen die het nou eenmaal beter doen en beter gedaan hebben? Waar is dan de liefde? Ja, maar dominee, die Annas die maakt het toch wel erg bond. Dat ben ik met je eens, ja. Dat ben ik met je eens. Hij begon een kruisverhoor in dat nachtelijk uur in een van de bijgebouwen, het paleis van Caiaphas. Als je in Israël komt, dan wordt er kerk aangewezen van Petrus Alicante. Dat wil zeggen, de plaats waar het paleis van Caiaphas gestaan zou hebben. De kerk van het Hanengekraai is er overheen gebouwd. Over de puinhopen natuurlijk. En dan is er nog te zien dat er Jezus op de bovenverdieping in een bovenzaal berecht is geweest. Je kunt die rots dan zien waar die bovenverdieping op gebouwd was. En daaronder is nu de vloer van die kerk, maar was die binnenplaats vroeger waar ook dat vuur werd aangelegd en de dienaren en de dienstmaagden zich warmden rond het vuur waar Petrus ook tussen ging staan. En daar dus, vrijwel in het zicht van alle betrokkenen, wordt de Heer Jezus openlijk verhoord en wordt het recht verkracht. Er zijn al wat theologen geweest die hebben uitgezocht hoe dat eigenlijk zat toen in Israël. Hè? Hoe ging dat in zijn werk als iemand berecht werd in die tijd? Een heel belangrijk punt is, het mocht nooit 's nachts gebeuren. En de beklaagde, in dit geval de Heer Jezus, mocht niet zelf gehoord worden. De rechter had de plicht om getuigen te horen. En dan moesten die getuigen verdelen in twee groepen. Degene die voor de beklaagde getuigde en degene die tegen de beklaagde zouden getuigen. En degene die voor de beklaagde zouden getuigen, die zouden zeggen dat hij onschuldig was, die moest hij eerst aan het woord laten. Het gebeurt allemaal niet. Onbekeerde mensen kunnen hard zijn omdat ze de liefde niet kennen. Maar als kerkleiders zoals Anna's hard worden, berg je dan maar. Het bederf van het beste is het slechtste. De Joodse natie was hier op haar dieptepunt. Er gebeurde zelfs geen recht meer in de rechtszalen. Er waren helemaal geen getuigen. En Annas die begon onterecht, dat mocht hij niet doen, Jezus te verhoren. En wat was zijn motief voor zijn verhoor? Machtsdenken. Want hij ondervroeg Jezus over zijn volgelingen en over zijn leer in die volgorde. Hij begon eerst over de volgelingen van Jezus. Want dat was zijn voornaamste aandachtspunt. Want Jezus had heel wat mensen op zijn hand gekregen. Jezus vormde een gevaar voor de gevestigde elite. De klem van de hoge priester met zijn opperpriesters en de andere priesters en de schriftgeleerden en de wetgeleerden. En al die duizenden mensen die werden betaald uit de opbrengsten van de tempel. Vandaar dat Jezus nog maar kort daarvoor had gezegd, jullie hebben van het huis des vaders een rovershol gemaakt. Was geld maken, geld maken, geld maken. Dat draaide alles om. De macht van het geld. En de macht om de leiders te zijn van het volk van Israël. Het uitverkoren volk. Annas was maar voor één ding beducht en zijn schoonzoon Caiaphas dat hun de macht zou ontglippen. En Jezus was een regelrechte bedreiging voor het machtsdenken en de geldlust en andere zondige daden van deze mensen. Waarom was Jezus daar een bedreiging voor? Omdat hij Gods recht preekte. Samengevat in God liefhebben boven alles en daarnaast tegelijk jezelf. Als je dat goed preekt, hè, tegen de mensen die je ontmoet in je leven. Ik bedoel, gewoon in een gesprek, hoor. Want jullie hoeven niet te preken, denk ik. Dan moet je maar een dominee eens overlaten. Gewoon een gesprek. Dat gaat vertellen, hè. In die volgorde. God liefhebben boven alles. Naast als jezelf. De weerstand. De weerstand van de natuurlijke mens, van het vlees. Want ieder mens ervaart dan dat vastzitten aan zonde en bepaalde zonde het onmogelijk maakt om God lief te hebben en de naaste. En als je nou een kind van God bent, heeft de Heilige Geest je daaraan ontdekt. En zoals Comrie zegt, zaligmakende overtuiging van zonde, die drijf je uit tot de Heer Jezus. De Heilige Geest overtuigt u, jullie als kerkmensen van zonde, om je zo snel mogelijk bij het kruis van de Heer Jezus te krijgen. Want God wil zo graag dat je gaat zien hoe groot zijn liefde is. Dat mijn zonden niet ongestraft blijven, maar dat hij recht is en zijn recht handhaaft. Er niks van afdoet. De zondaar die gezondigd heeft moet sterven. En dan zegt Christus: Vader, nu kom ik om uw wil te doen. En ik wil plaats vervangen, sterven, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kent u hem zo? Heb jij hem daarom lief, omdat hij lief heeft? En omdat je zo graag zijn liefde wil beantwoorden? Wel, prijs je gelukkig als dat in je leven gekomen is. Wees daar heel dankbaar voor. Want dat is van de Heilige Geest. De Kruiskade in Rotterdam hoor je dat niet. In de moskee ook niet. Daar leeft de wet, de knoet van de wet. We moeten genieten. We moeten hebben, halen en houden. Alleen in de kerk waar Christus gepredikt wordt, is het evangelie de vrijheid. De ontbinding van de banden der wereld. En dat hebben we te danken aan de Heer Jezus die hier gebonden voor Anna staat. En die het allemaal vrijwillig ondergaat. Want nog geen uur tevoren had hij in Gethsemane laten merken dat hij wel degelijk in staat was om aan zijn executie te ontkomen. Toen hij gezegd had: als ge mij zoekt, laat deze gaan. Deze discipelen. Toen viel heel die cohorte Romeinse legionairs, veteranen voor een groot deel, achterover. Ze hadden de goddelijke macht geproefd. En ze hadden allemaal gezien, want ze hadden zich uitgerekt om te kijken wat er gebeurde. Hoe de rechterhand van Caiaphas een oor werd afgeslagen en geheeld werd. Een wonder voor hun ogen voltrokken. Zie je hoe verhard een mens kan zijn als hij dit voor zijn ogen ziet en dan toch besluit om de man die dat doet te vermoorden. Zie hoe verhard een man kan zijn, dat hij een vrouw die hem lief heeft en die hem jarenlang verzorgd heeft, zomaar aan de dijk zet voor een jonge meid op kantoor. Het ligt niet zo ver van elkaar vandaan. Godsdienst van de buitenkant is een verschrikkelijk iets. Er zit geen liefde in. Annas die wilde heel graag in kaart brengen wie de precies de volgelingen van deze Jezus waren. Want dan kon hij ze proberen op te sporen en ook te arresteren. Dan waren ze van dat probleem af. Dan was hij verlost van het probleem van de liefde. In Nederland maken niet alleen D66 mensen, maar vele anderen zich sterk om christenen te neutraliseren, in de hoek te drukken die praten over Gods recht en wat de Heere in zijn woord zegt, wat goed is voor ons volk. En dat is de voorfase van arrestatie, omdat we vijanden van de staat zijn. Zo gaat het in alle landen waar de christenen vervolgd worden. Ze worden als vijanden van de staat gezien. Vijanden van de samenleving. Jezus werd hier als dé vijand van de samenleving van Israël geëxecuteerd. En er gingen valse, gemene rechtszittingen aan vooraf. Nee, Jezus gaat niet in op de vraag wat met zijn discipelen zit. Soms zwijgt God genadige. Heb je dat ook wel eens meegemaakt in je leven? Hij zei niet tegen Annas, om u de waarheid te zeggen, eerwaarde, ik ben diep teleurgesteld in mijn discipelen. Nog een uur geleden hebben ze me allemaal verlaten. Had ik nooit kunnen denken. En om nog maar te zwijgen van een van mijn meest vertrouwde, die tot de groep van 12 behoorde, Judas, die me verraden heeft. Hij zwijgt. Hij zegt niet anders. Die aanhang van mij is niet zo groot hoor. Het valt erg tegen. Zelfs onder degenen die mij altijd gevolgd hebben, zijn er weinig die de liefde begrijpen. Want dat was een bitter lijden voor Jezus. Hè? Dat was een bitter lijden voor Jezus. Dat degenen die hem gevolgd hadden, zo weinig van zijn liefde begrepen. O, wat kon die nameloos eenzaam zijn. Je moet ook wel door de Heilige Geest aangestuurd worden, wil je de liefde kunnen begrijpen. Mensen die zichzelf verloochenen, die worden vreemd bekeken, want je behoort te genieten. Als je opoffert voor een ander mens, dan wordt dat gezien als wel aardig, maar dom. Want ja, hij of zij mist nu de kans om zelf wat van zijn leven te maken. Als je niet laat meenemen in heel die amusementscultuur van onze tijd, omdat je zegt, daar zit geen liefde in. Alleen maar verdienen. Dan word je als vreemd bekeken, want iedereen doet het toch? Christen, zijn de christen, hebben de moed. De heldenmoed van 2013. Om alleen te durven staan, omdat we de liefde beminnen. Liefhebben. Jezus zwijgt genadig over zijn discipelen die hem verraden hebben, verlaten hebben enzovoorts. Vat daar eens moed uit, want misschien zit er een die zegt, ik heb afgelopen week iets meegemaakt, dominee, dat is nou precies waar het nu over gaat. Ik ga het hier niet vertellen waar iedereen bij is, en ik ga het zelfs niet tegen u vertellen, maar de Heere weet het. Vat moed. Hij heeft zijn kinderen zo lief, dat hij geduldig wacht moment gekomen is, zoals bij Petrus, die over een uur of zo wordt aangekeken door Jezus, en dan vanuit de liefde ogen van Christus bezwijkt voor zoveel barmhartigheid. Petrus zag Jezus en Jezus keerde zich om en zag Petrus aan. Annas vraagt Jezus ook naar zijn leer. En hier wordt vooral bedoeld het onderwijs wat hij gaf. Zoals hij sprak, zoals die mensen de dingen overdroeg, vertelde. We lezen Johannes 7 dat hij zei, mijn leer is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar mijn leer is de leer van de Vader. Want destijds waren ze al verwonderd over het feit dat de Heer Jezus geen theologische opleiding had gehad en de gevoeten van Gamaliel of Hillel of een van de andere beroemde rabbijnen, maar dat hij zoveel wist van God, van zijn recht, van de vreugde, van het liefhebben en het zelfverloochenen. Maar toen zei Jezus bij die gelegenheid, het is niet mijn leer, maar die van de Vader. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest hebben dezelfde leer. En bij diezelfde gelegenheid had het Sanhedrin een poging gewaagd om Jezus te arresteren, want ze wilden hem doden, staat er in Johannes 7. Dat is al jaren daarvoor. Toen waren er een paar van die stoere binken uitgezonden. Je kent die mensen wel. Kort opgeschoren haar, brede schouders, tempelpolitie. En die waren tot de tanden gewapend, het grote tempelplein opgegaan, waar Jezus ergens stond te preken. En toen kwamen ze in de buurt van hem, toen viel hun mond open. Ze zagen een lam staan. En die ogen van die man. En wat hij zei. En na verloop van een half uur of een uur draaiden ze zich bedremmeld om en keerden ze terug naar hun opdrachtgevers in het Sanhedrin en stonden daar te schutteren voor de hoge heren. Waarom heb je hem niet meegebracht? Wel, één vatte de moed om het woord te nemen en het te vertellen. Hij is helemaal anders, eerwaarde. Hij leert niet zoals jullie, de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij leert anders. Die leer van Christus had die geharde leden van het arrestatieteam zo bewogen dat ze hem niet durfden te arresteren. Daarmee een geweldig risico nemend. Want dat zou hun zelf op celstraf komen te staan. Opdracht niet uitgevoerd. Moedwillige ongehoorzaamheid aan de Sanhedrin. Ze waren niet in staat om hem te arresteren. Ik ben zo benieuwd. Nou, u ook? Als u hem straks gaat zien zoals hij is. Wat dat voor gevoel geweest is toen. En wat zal er straks zijn? Om in de ogen te kijken. Diezelfde ogen die Petrus aankeken. Waarop Petrus bitterlijk wenend naar buiten loopt. Ik ben zo benieuwd. Want ik wil graag in de liefde kijken en nooit meer terugzien. Jezus belooft dat wij in de toekomst hem zullen zien En onze ogen zullen niet meer terugzien. Als we nu met een oog des geloofs wel eens op de Heer Jezus mogen zien. En daardoor een verbroken mensje worden. Want dat zijn de goede tierenheden, de seren die een mens tot bekering leiden. Dan kijk je onmiddellijk weer terug naar jezelf. En dan denk je, ik zal me wel bedrogen hebben. Het zal wel niet echt zijn. Ik ben vast niet een echt bekeerde. Echt bekeerd mens, kind van God enzovoorts. En mijn zonde. Je moet altijd weer terugkijken. Maar er komt een tijd dat we Jezus zullen zien, kinderen van God. Je niet meer hoeft terug te kijken. We zullen hem indrinken en verslonden worden door zijn liefde. Het zal in elke vezel van ons lichaam te voelen zijn. We zullen vanwege de uitnemendheid van zijn liefde naar woorden zoeken om het onder woorden te brengen. Misschien gaan we wel zeggen wat het hooglied zei. O Jezus, u bent mijn liefst. Nou, zeg nou eens, komt dat verlangen wel eens bij jou? Want heel onze godsdienst, de inhoud van ons christendom, valt of staat met het liefhebben van Christus en een hem God drieënig. Of niet? Zijn naam belijden, de liefde belijden. Zijn gerechtigheid, daarnaar hongeren, daarnaar dorsten, met je eigen ongerechtigheid en je schuld bewenen. Is dat jullie leven? Als het nog niet zo is, kijk dan eens naar deze man. Hij wordt namelijk voor een valse profeet uitgemaakt. Annas die gaat het verhoor zo sturen. De bewoordingen die hij kiest, die zijn bedoeld om Jezus zichzelf te laten beschuldigen dat hij een valse profeet is. Het zal later in Talmud, een Joods boek, wat over die tijd ook gaat, geschreven worden dat Yeshua HaNazri, Jezus van Nazareth, een tovenaar was, een valse profeet. Daarmee hebben ze afgerekend in de Talmud met de liefde van Christus. En dit is de reden waarom Jezus zegt, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. In de synagoge, in de tempel, op het plein in Jeruzalem. Ik heb nooit iets in het verborgene gezegd. Want valse profeten waren de mensen die stiekem bezig waren in samenzweringen. Want valse profeten gaat het om de liefde voor die profeet. Die moet geëerd worden. Die moet geld krijgen. Die moet macht krijgen. Valse profeten zijn mensen die zich koesteren in hun eigen zon. En het niet kunnen hebben als anderen hen niet aanbidden. Maar om dat te bereiken moeten ze met smeergeld werken. Moeten ze mensen beïnvloeden, manipuleren. Moeten ze mensen in het geheim tot hun aanhangers maken. Dat sluwen wat je in onze dagen nog steeds meemaakt. En daarom zegt Jezus, er is niets geheims aan mijn leer. Het is de leer van God de Vader. De Vader van Israël. Het is de leer die ik openlijk heb besproken op de pleinen, in de stad, in de tempel en in de synagoge. En waar ik ook geleerd heb. Ik heb niet in het verborgen gesproken. Sommige uitleggers denken aan de grotten die aan de zuidkant van Jeruzalem in het dal van Hinnom weerszijden van het dal te zien waren, waar heel veel ook bedelaars en melaatsen en paria's huisden. Als er iemand een geheime samenzwering had, dan ging hij naar dat gebied daartoe. Dat was ook vlakbij de plaats waar de Molochsdienst ooit was opgericht. Een stelsel van rotsen en paadjes ertussendoor en grotten onder de grond was er precies geschikt voor. Daar zaten de valse profeten. Daar waren de samenzweerders. Verklarers denken dat Jezus daarop duidt. Ik heb niet in het verborgen gesproken. Ik was niet daar in het dal van Hinnom. Hij was ook niet in de Sefala, in dat gebied wat toen nog bosrijk was, zo de richting van Beth Shemesh op, de kant waar Bar Simpson geboren was. Dat, in dat bos heeft hij ook niet gesproken. Hij heeft niets geheims gedaan. Hij heeft openlijk gesproken. Hij is dus geen valse profeet. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan, wat ondervraagt gij mij? Dan kijkt hij Annas aan en hij zegt, Annas, ga nou eens als een echte rechter optreden. Je weet toch dat je eerst getuigen moet laten spreken die voor mij getuigen. Wat ondervraag je mij, Annas? En als je getuigen zoekt, Annas, er zijn er duizenden, ondervraag degene die mij gehoord hebben, die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Deze weten wat ik gezegd heb. Tjoh, stel dat we toen in Jeruzalem gewoond hadden, of ergens in een van de dorpjes daaromheen. Kiryat Jearim bijvoorbeeld. Of in het noordelijke gebied. En we waren voor het feest naar Jeruzalem gegaan. Stel dat wij daar toen rondgelopen hadden. Zou de Heer Jezus ook van ons hebben kunnen zeggen. Als je mijn leer wil weten. Moet je dat vragen aan die en die en die. Want zij weten wat mijn leer is. Als er vandaag iemand is. Die je door de week ontmoet en die zegt, ik wil wel eens weten wat de leer van Christus is. Kun je dat vertellen dan? Kan Jezus vanuit de hemel zeggen, vraag het aan die en die en die, want zij weten wat ik gezegd heb en wat mijn leer is. Als je nou straks tijdens de koffie niet weet waar je over, althans moeilijk is om over de preek te praten. Ja, laat maar eerlijk zijn, dan moet je soms iets van jezelf laten zien, dat is niet zo gemakkelijk. Ga dan eens over de leer van Christus praten, aan de hand van drie trefwoorden. Geloof, hoop en liefde. Wat denk jij dat de Heer Jezus geleerd heeft over geloof? Wat vind jij dat de Heer Jezus geleerd heeft over hoop? Heb jij in je leven dat eens meegemaakt, dat wat Jezus leerde over de liefde? Probeer dat eens samen met elkaar te bespreken. Om elkaar op te scherpen. Broeders, scherpt elkaar op in de liefde. Zoveel te meer als we zien dat de dag des Heren nadert. De liefde, 1 Korinther 13, wordt ook over hoop gesproken en geloof gesproken. Ik geef je maar een hint. Maar laat het handen en voeten krijgen. Ik bid u in de gezinnen. Want als je in de gezinnen niet gaat praten over de liefde van Christus, durf je het buiten je huis ook niet te doen. Of wel? Nou, ik praat soms gemakkelijker met een buitenstaander als met iemand die eigen is, dominee. Ja, dat herken ik wel, maar zeg eens waarom dat zo is. Nou ja, dan zit je zeker net zo ongemakkelijk te schutteren als ik. De mensen die eigen zijn, die weten van je liefdeloosheid, hè? Die kennen je te goed. Een beroemde predikant heeft eens gezegd, als je wilt weten of je lief hebt, dan blijkt dat in de kring van mensen die het dichtst bij je staan. Daar zit heel wat in, hè? En laten we eens kijken hoe de Heer Jezus dat doet, hè? Hij zegt tegen Annas, waarom ondervraagt gij mij? Vraag degene die mij gehoord hebben. Blijkbaar is het dus mogelijk, als je hier in de kerk zit, week in week uit, dat je zoveel hoort, dat je een goed verhaal kunt vertellen over de Heer Jezus. Een goed verhaal, dominee? Nou ja, ik moet me corrigeren. Een goede geschiedenis. Want het is niet een verhaaltje, de leer van Christus. Het is geschiedenis. En het geschiedde. Blijkbaar is het mogelijk dat als je onder het gehoor van Gods woord komt, dat je zoveel leert over de leer van God, dat je erover kunt praten met andere mensen. Maar je moet het wel oefenen. Je moet je er wel in trainen. Want Jezus komt straks op de dag des oordeels Annas weer tegen. Al die andere mensen die hem dood wilden hebben. En wij komen straks op de dag des oordeels de mensen om ons heen weer tegen. Weet je dat? En stel dat je een radeloze tegenover je zit, die zegt, waarom heb je nog nooit verteld over Jezus? Waarom heb je me nooit verteld over Jezus? Je wist het. Jij kende zijn leer. Jij zat in de kerk. Wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan zeggen? Maar weet uit de Bijbel dat andersom ook waar is, hè? De mensen die wel over Jezus hebben verteld en die tot bekering gekomen zijn, die zullen je tegemoet komen als je de hemel binnenkomt en je omhelzen. Thomas Watson, een beroemde Engelse Puritijnse theoloog, zegt: en zij zijn de getuigen naar deze charge voor de droom van God. Zij zullen dus de getuigen zijn die positief over ons spreken. Ze zullen zeggen: Heere, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die heeft mij uw naam genoemd. Bij hem of haar begon het dat ik u leerde kennen. Wel, zegt de Heer Jezus vanmorgen, tegen de mens op Voorneput of het Rotterdamse of waar u ook vandaan komt of waar u ook ter wereld meeluistert. Mensen in de wereld, ga naar de christenen. Want ze hebben mij gehoord. En zij weten wat mijn leer is. Zij weten wat ik gezegd heb. Amen. Psalm 119, vers 65 en 84 willen we nu samen zingen. Psalm 119, vers 65 en 84. Laat ons danken. Heere, wij danken u van harte dat u ons door uw geest ontdekt aan wie we zijn, zodat we niet blijven die we zijn, maar mogen worden wie u bent, rein en heilig. Hoeveel we ook verhelen of verbergen voor de mensen om ons heen, u kent ons hart, Heere, het ligt voor u geheel open. Bedek onze zonden met uw bloed. Reinig ons, Heere. En geef dat we in ons leven vanuit de vergevende liefde van God, de gevende liefde gaan beoefenen naar de naaste. Die twee gaan immers altijd toch samen. Heere, als er in ons leven te weinig liefde is, zal er ook te weinig geloof zijn in de vergeving van u. Leid ons door uw geest en woord, als we de Bijbel lezen, als we met mensen praten over uw woord en over u. En als we een cd luisteren, die uw lof bezingt. Of tijdens ons musiceren, opgevoerd worden door wolken, lucht en winden. Naar daar waar men Jezus ziet. Leer ons alle andere vorm van vermaak die ons daar niet brengt, te haten en te vlieden, Heere. En geef ons vermaak in de dingen die van God zijn. Hoor ons gebed als we u smeken, Heere, om de vrijmoedigheid die nodig is om alles te zeggen wat u op uw hart hebt. We zijn zo gemakkelijk in het zeggen wat wij op ons hart hebben. En we zeggen erbij dat we van ons hart geen moordkuil willen maken. En we vergeten dat ons hart al een moordkuil is. En alleen veranderen kan als we gaan zeggen wat u op uw hart hebt. Want uw naam belijden voor de mensen betekent dat de engelen Gods onze naam zullen belijden voor God de Vader. En zullen we daar zelf slechter van worden? Of zouden we daar niet beter van worden? Heer, als u zegt tegen ons, en Petrus zal het op de Pinksterdag gaan zeggen, betert u en bekeert u, dan heeft dat toch alles met de persoon te maken, u de Heer Jezus, en de persoon om ons heen, degene die u nog niet kennen, of u wel kennen waar we gemeenschap mee hebben? Onderwijs ons, Heere, in uw dierbare leer, de reine leer, en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 2 en daarvan het zevende vers, Psalm 2 vers 7. Laat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.